In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Dit is Hour of Power en ik weet dat heel veel jongeren en ouderen naar dit programma uitkijken. En juist in deze donkere tijd, deze donkere dagen, is het mooi dat je kunt praten over het licht van Christus en de hoop die dat met zich meebrengt. Bobby Schuller spreekt in Shepherd Grove over de hoop die in deze duistere wereld is gebracht. En daarover praat ik ook met Arie Slob, minister voor Onderwijs. Arie, goedemorgen. Dit is de eerste Adventszondag. Wat betekent dat voor jou?
Ja, Advent, hè? Verwachting, hoop, God die mens werd. Dit zijn natuurlijk echt hele bijzondere tijden, ook waarin we leven. En dan is dat het houvast wat we met elkaar hebben. En dat mogen we, denk ik, en dat hoop ik ook, in deze komende tijd heel intens beleven.
Ja, we gaan het straks hebben over je kleinkinderen, waar je helemaal gek op bent, maar ook op al die kinderen en leerlingen die jij zo graag goed onderwijs aanbiedt. Een mooi onderwerp. En dan zingt het koor het prachtige en ontroerende For Unto Us a Child is Born uit de Messiah. En Sam Malachi zingt een prachtige solo. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. And welcome, visitors, and welcome, church family. We are so happy to have you here. You know, this week I was thinking about how grateful I am to be a part of a church that encourages and builds each other up. It's powerful. So thank you. We are so grateful for you.
Yeah, we really are so glad that you're here today, and just hoping that you leave this place full of joy, full of life. And it's such a great place to be when we're beginning the Advent season with these Christmas decorations and songs, and really in for a treat today with music.
We join with brothers and sisters around the world, lighting a candle each week as we journey through Advent. Today, we light the candle of hope. We know that the light of the world in God's Son is coming, and he brings our salvation. Standing against all suffering and darkness, we light this candle. Together we proclaim to the world that in Christ we have eternal hope. I invite you to join in unison as we pray together. Faithful God, out of the chaos and dark violence of our times, you come bringing the light of hope. Renew us that we may work toward the coming of our Messiah. Hope for all the nations. God of promise, God of hope, into our darkness come. Through the hope of the ages, Jesus Christ, we pray. Amen.
With a baby. Mandy Pursley is a cosplayer who was born without her right arm, but her physical challenges never stopped her from pursuing her dreams.
Me around, dressed as Cinderella with a glass arm.
She learned how to sew and creates incredible costumes for her cosplay roles. Her story made headlines when she did a photo shoot as Cinderella with a glass arm instead of a slipper. That photo shoot was a vision from God. Please welcome Mandy Pursley.
Mandy, hi.
Hi.
Such a joy to meet you.
Thank you. Thanks for having me.
We're just so glad you're here today. First of all, maybe we could just begin with telling our congregation and those who are watching on television, what is cosplay?
Basically a costume. I think the thing that really makes cosplay special is that the creators just take a lot of time and care getting all the details right to really bring their favorite characters to life from movies or cartoons or comics.
And it's a lot of fun, though, too, because it's for, I feel like a lot of times cosplay is like Disney or comic books or video games, where adults are like, what would it be like if this, you know, fictional illustrated character, you know, was in real life?
Yeah, exactly.
Cinderella, basically,
exactly,
right?
Exactly, yeah.
And that ended up being like a huge story, right? It went viral where you were Cinderella with a glass arm instead of a glass slipper, and that story made all sorts of headlines. Tell us about how that happened.
Yeah, it kind of came about when my daughter was studying Cinderella stories at school last year, and we're reading all these really neat adaptations from around the world, but it just struck me that there were still no princesses who were like me and had some kind of a physical difference. And so as I was kind of thinking what that kind of princess would look like, I just really felt like God put this clear vision on my heart of Cinderella trading out her glass slippers for a glass arm.
Yeah.
And I just really wanted to bring this to life. So I started sewing, even though I didn't know how the glass arm was going to get made yet. But God was so cool. He put me in touch with an artist named Gilbert Lozano. He's fantastic. He's also a Christian. And it ended up going viral. You know, there was 20,000 shares just from my post, and it was on the news all over the world.
Wow.
And I got so many messages from people saying that this had really touched them in some way. And I give God all the credit for that.
So you were born without an arm. So when you were a 5, 6, 7-year-old girl, this is probably something you were self-conscious about.
Yeah.
Would that have been something that you would have loved to see when you were a kid, maybe?
Yeah, absolutely. You know, it can be really hard, I think, when you grow up and you can feel different. And, you know, I had no role models in the media when I was growing up. I didn't know anybody else with one hand. So, you know, to have a character that I could really look up to and say, hey, that person is like me, would have been really special. And so even though I didn't have that, I felt like that was something I wanted to give to other little girls and boys, to have a character like that.
You know, what word of encouragement do you have? If there's somebody that's watching today, mm-hmm. who's different in the way that you are, you know, kids or others who maybe there's something that makes them look or seem different than everybody else, what encouragement would you give them today?
You know, it can be really hard to feel like you're different. But the thing I really want to tell people is, you know, don't let the world define what makes you beautiful and mm-hmm. valuable, because they're going to get it wrong.
Yeah, they are.
You know, it's like, I want people to see themselves as God sees them. You know, when God looks down at us, He's not looking at our imperfections. You know, I think he sees a person who is beautiful and full of potential exactly as we are already created.
Mm-hmm.
And so I think if you don't see your story represented in the media right now, just trust God to write that story for you. Because I really believe that if you trust God and you allow him to take even your challenges and use that for something good, that, man, God is going to make your life story so much better than any fairy tale.
That's awesome. My grandpa used to say, turn your scars into stars. It is take something that some people might think of as unattractive or bad or something, turn it into your biggest asset.
Yeah.
And I really feel like you're doing that. It's such an awesome encouragement to so many of people. And we're so thankful, man, you took the time to be here in our worship service and encourage us. How can we follow you and get to know you better?
Yeah, you can follow me on Facebook or Instagram at Be The Spark Cosplay.
Mandy Pursley, thank you so
thank
much.
You.
What a joy to hear
thank
your
you so
story.
Much.
God bless you.
Thank you.
Say the little lad to the shepherd boy. Do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy. A song,
above the tree with a voice as big as the sea. With a voice as big as the sea. Said a shepherd boy to the mighty king, do you know what I know? In your palace one mighty king, do you know what I know? A child shivers in the cold, let us bring him silver and gold. Listen to what I say. The child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and
Psalm Malachi zong, do you hear what I hear, over het licht wat in de wereld is gekomen. En wat mooi dat er van alles om ons heen gebeurt, maar het kerstfeest, dat mogen we vieren. En vreugdevol, hoop ik. Ari, we zien foto's van jouw kleinkinderen.
Ja, ik smelt gelijk weg.
Ja, want je schreef, als je die prachtige kleinkinderen ziet, hoe gelukkig kan een mens zijn toen je weer een kleinkind erbij kan?
Ja, dat klopt. Ja, kijk, toen ik geen kleinkinderen had, en ik heb wel oudere broer en zussen die kleinkinderen hadden, en die hadden het natuurlijk heel erg over, dacht ik, oké, leuk, maar goed zo. En nu ben ik zelf opa geworden, alweer enige tijd geleden, en inmiddels zelfs 5 keer. En ja, nu ervaar ik de grote zegen toch wel van dit nageslacht. En genieten we er ook ongelooflijk van, mijn vrouw en ik.
Ja, nou ben je een hele drukke minister. Je moet heel veel vergaderen. Is er nog tijd voor de kleinkinderen? Of maak je tijd?
Nou, we hebben het grote geluk dat onze kinderen opeens allemaal weer in onze omgeving zijn gaan wonen. Want ze woonden verspreid in het land, maar inmiddels allemaal in onze omgeving. Dus in het weekend, als ik thuis ben, ja, dan probeer ik toch echt wel kleinkinderen te zien. En dat lukt gelukkig ook wel. Wat ik echt bijzonder vind, ja, dat komt ook diep uit mijn hart. Ik vind het echt bijzonder dat je bij die kleine kinderen al ziet hoe uniek schepsel ieder kind is. Ieder kind heeft weer zijn eigen dingen. Natuurlijk hoe ze eruit zien, maar hoe ze zijn. En dat is echt fascinerend weer om mee te maken.
Je leest ervoor uit de kinderbijbel. Die ligt hier, dat is de kinderbijbel van Hour of Power. Ik heb je gevraagd om je favoriete bijbelverhaal. Ja. Dus ik vind het leuk om kinderen op schoot te hebben en dan,
zeker,
dan
ja.
Opa gaat voorlezen.
Nou ja, op een van de foto's zag je dat een van mijn kleinkinderen, dat is Moos, die zat bij mij op schoot en die hielp me even bij de voorbereidingen van mijn werk. Ik had de ChristenUnie-pen beet, ja. Dat heb je misschien ook gezien.
Zeker.
De kinderbijbel, ja, dat is ook echt iets wat als ze natuurlijk bij ons eten, dan lezen we ook uit de bijbel voor. Voor de rest lees ik echt heel veel ook... Nou ja, de andere boeken, hè? Dus ja. Kikker is heel erg populair. De Mopper Eend, dat vinden ze echt geweldig. Dus wij hebben een plekje in huis waar de kinderboeken staan. En de oudste kleinkinderen lopen soms al direct ernaartoe, klimmen op de bank en trekken een boek uit de kast en willen dat het voorgelezen wordt. Voorlezen van kinderen is echt heel erg belangrijk, dat zeg ik ook als minister voor onderwijs. Ja. Want er is best wel wat aan de hand met het leesonderwijs op dit moment. En de leesmotivatie van kinderen, daar moet je jong mee beginnen. Ik vind uit de kinderbijbel natuurlijk een aantal verhalen mooi. Hier staat, God gaat altijd met je mee. Dus als je bijvoorbeeld het verhaal leest van Daniel in de leeuwenkuil, wat kinderen natuurlijk enorm spannend, ja, spannend vinden. Dat je dan iets vertelt over wie Daniel is en hoe die vasthield ook aan zijn vertrouwen op God. Tot en met zelfs momenten dat hij eigenlijk in doodsnood was en dat God hem ook beschermd heeft. Dat zijn natuurlijk wel verhalen die ook heel fijn zijn en mooi zijn om door te geven. En hier op de voorkant zien we natuurlijk de ark. Ja. Mijn kleinkinderen, in ieder geval een aantal van hen, zijn ook gek op dieren. Dus dan is het ook mooi om met ze daarover te praten. Nee. Dus kinderbijbel voorlezen. En dit is een hele mooie. Plaatjes kijken, maar ook de verhalen erbij te vertellen. Ook dat moet je natuurlijk van jongs af aan doen.
Ja. Je zei net van Daniel vinden ze een mooi verhaal. Was spannend. Hè? Daniel moest er dood in de ogen kijken. Dat heb jij ook een paar jaar geleden moeten doen. Toen je een hele zware bacteriële infectie had.
Ik was nooit ziek geweest, tenminste nooit dat ik was opgenomen in een ziekenhuis, ook nooit bij een arts geweest. Ja. En opeens moest ik naar de dokter en werd ik gelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis. En toen bleek ik inderdaad een best wel gevaarlijke bacteriële infectie te hebben, waar ik ook aan geopereerd ben op twee plekken in mijn lijf. En de boodschap daar was wel van, als u iets later was gekomen, dan had het wel eens heel anders kunnen aflopen, want dan had het op mijn hart spieren kunnen terechtkomen. Nou, dat is niet gebeurd, dus goddank ook, letterlijk. Maar dat is wel een bijzondere ervaring even geweest, ja. Want ja, van het een op het andere moment stil worden gezet en
niks voor
op een operatietafel terechtkomen. Nee, dat was zeker niks voor mij. Het was ook de eerste keer en ja. Ik hoop dat het nog even weg blijft.
Je had het over Daniel en hij had een groot godsvertrouwen. Had je dat ook toen je op de operatietafel lag?
Nou, het bijzondere is wel als je het zelf ook meemaakt. Ja. Je kunt je soms heel erg zorgen maken over mensen in je nabije omgeving die iets ernstigs hebben. En dan zie je bij hen vaak ook een bepaalde rust. En merkte ik zelf ook wel eigenlijk, ja. Dat ik zelf best wel rustig onder was. Ik heb pas later ook gehoord hoe riskant het had kunnen worden. Maar het is wel belangrijk dat je je vertrouwen op God ook zeg maar bijhoudt. En ja. Ook daar iets mee kunt op momenten dat het ook echt moeilijk wordt. En dat heb ik eigenlijk wel ervaren. En dat vond ik ook wel een hele mooie ervaring.
Wat is je lievelingslied? Ik weet het hoor.
Nou, ik heb heel veel lievelingslieden. Ja, dus als jij het weet, dan ben ik benieuwd. Wat jij?
Woon bij Faith.
Ja, dat is zeker. Die is heel erg belangrijk. Ja, ja.
Die moet op je begrafenis worden gezongen.
Ja, dat heb ik ooit een keer verteld. Ja. Ja. Prachtig lied. En we weten dat lied ook heel erg betrekking heeft op sterven en doodgaan en een nieuw perspectief. Ja. Dat is inderdaad een lied wat mij altijd diep geraakt heeft. Ja.
Wandelen door geloof. Ik vind altijd als ik je op televisie zie het gebouw, het ministerie inwandelen of uitwandelen, dat je met de snelheid van het licht je voortbeweegt. Cameramensen kunnen je nauwelijks bijhouden.
Nee, en de mensen in mijn omgeving ook niet. Dat is op dit moment trouwens wel heel erg handig, want ze moeten afstand houden. Ja. Dus ik zorg daar wel voor. Nee, ik sta inderdaad wel bekend als iemand die de vaart erin houdt. Ja. Ja, maar er moet ook heel veel gebeuren. Dus heel
even kijken hoe hard de minister kan lopen. Nou, chapeau, dat is toch redelijk hard?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet als minister heb gedaan. Want nu in deze tijd staat dat hardlopen voor mij echt wel even op een veel lager pitje. Ja. Er komt gewoon ook heel weinig van door alle drukte. En ook nadat ik in het ziekenhuis ben opgenomen, gewoon lastig om weer de druif zeg maar, te pakken te krijgen. Maar ik heb enorm veel hard gelopen in mijn leven. En ook marathons, dat was genoegen.
Dat gaat weer komen. En nu moet je hardlopen
ik hoop
als minister.
Het, ja. Ik hoop dat het weer een keer gaat terugkomen. Ja. Ik verlang er eigenlijk ook heel stiekem naar. Ja.
Loop je achter jezelf aan als minister?
Het is wel zodat in een enorme snelheid onderwerpen op je afkomen. Dus je hebt het ene gehad, het andere komt erachteraan. Het houdt eigenlijk nooit op. En dat verzuchten we ons soms ook wel eens. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook weer een vreugde. Ik zit op een post die heel relevant is voor al die kinderen waar we het net ook over hadden. Het zijn er 2,5 miljoen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. Daarnaast heb ik ook de mediaportefeuille. Maar even als het om onderwijs gaat, daar speelt zoveel, ook in deze coronatijd, dat we voortdurend op scherp moeten staan, iedere keer weer moeten reageren en proberen ook voordat er iets fout gaat, zeg maar, ook met goede dingen te komen. Dat is wel een zware taak, maar ook wel een hele mooie verantwoordelijkheid om daar ook vanuit de ChristenUnie ook invulling aan te mogen geven.
Je hebt aan het begin van deze maand 25 stellingen geponeerd voor kinderen, leerlingen en ouders. Kun je heel kort vertellen wat je daarmee bedoelde en hoe dat nu werkt?
Ja, er gaan kinderen naar school die toch ook wel extra zorg nodig hebben. En daar hebben we in de afgelopen jaren in Nederland ook allerlei dingen voor bedacht om dat zo goed mogelijk voor de scholen te doen. Maar dat werkte niet altijd goed. Er gingen best ook wel dingen goed, maar er kunnen echt veel dingen beter. Dus ik heb 25 concrete maatregelen deze maand gelanceerd die ouders helpen om hun kind op een goede plek te krijgen. Die kinderen ook helpen om de zorg te krijgen die ze ook verdienen. En daarnaast ook docenten te helpen om hun belangrijke taak die ze hebben ook echt te kunnen waarmaken. En ik hoop ook echt dat we met elkaar hier verder aan kunnen gaan bouwen in de komende tijd. Want het is heel erg belangrijk dat we ook oog hebben voor deze kinderen.
Ja. Laten we zien hoe moeilijk het is als je 25 maatregelen moet nemen.
Ja, maar er zijn ook wel heel veel dingen waar we wat aan kunnen doen. Een heel simpel voorbeeld, als het geld op de plank blijft liggen, moet het besteed worden. Als leerlingen, als er over leerlingen gesproken wordt, is het ook heel fijn als ze zelf ook een stem hebben. Dus ik heb ze hoorrecht gegeven, zodat ze er ook bij betrokken worden. Dus kortom, dan ben je snel al met een aantal dingen bezig. En het is heel concreet, dus laten we hopen dat dat ook het doel ten goede komt.
Ja. Minister, in coronatijd begin ik met de kinderen en de ouders. Al bracht je je kind naar school, dan liep je even mee de schoolklas in. En als kind huilde, kon je nog even troosten. Of je kon even met de onderwijzer praten. Of even babbelen op het schoolplein met medeouders. Dat is allemaal weggevallen.
Het is heel vervelend, maar het allerbelangrijkste is dat de kinderen wel naar school kunnen gaan. En ik zie dat scholen het goed oppakken. De kinderen ook ophalen op het plein, netjes naar hun klas begeleiden. En als we daarmee de scholen open kunnen houden en dit is het offer wat we moeten brengen, dan denk ik dat we dat met elkaar wel moeten doen.
Ja, dan gaan we naar het hoger onderwijs. Ik heb een groot aantal nichtjes en neefjes die studeren en die piepen allemaal. Die zeggen, oma Jan, het is zo vreselijk. Je kan je kameraden niet meer ontmoeten, je kan bijna niemand meer ontmoeten. Je mag alleen maar met z'n tweeën lopen. Het meeste gaat op afstand. Het is niet leuk meer.
Nee,
zeg
dat snap
je dat
ik.
Al snap ik?
Nee, dat snap ik heel goed. Ja. Ik snap heel goed dat je het liefste ontmoet je elkaar. Dat zit in een mens. En wij worden nu eigenlijk in een positie gemanoeuvreerd door het virus waar we dingen moeten doen die eigenlijk niet bij ons horen en die we niet willen. De andere kant van het verhaal is dat het gewoon niet verantwoord is dat in ieder geval deze oudere studenten met elkaar massaal naar de collegebanken gaan. Ja, en dan moet je dat ook niet doen. Dus laten we hopen dat dit ook niet langer duurt dan nodig is. Daar snakken we natuurlijk met elkaar ook naar. En met name ook voor jonge mensen is het ongelooflijk belangrijk dat ze weer elkaar weer kunnen ontmoeten en samen kunnen optrekken. Daar kijken we allemaal naar uit. En als ik bijvoorbeeld ook denk aan allerlei initiatieven die nu vanuit de kerken worden genomen om aandacht voor anderen te hebben, nog meer dan eigenlijk al gebeurde.
Initiatieven niet alleen.
Bijvoorbeeld Team Westerduin en zijn mensen. En zo zijn er meer dingen waar we nu over nadenken, waar we misschien als corona er niet was geweest, helemaal niet over nagedacht zouden hebben, of misschien minder. Nou, het zou best kunnen dat hier ook nog een aantal dingen uit gaan voortkomen waarvan we zeggen van we hebben ook iets geleerd. In plaats van dat we alleen maar, zoals de studenten die thuis moeten zitten of de ouders die hun kind niet naar de klas mogen brengen, alleen maar ons richten op de dingen die we niet konden doen. Ik hoop dat dat proces ook in Christelijk Nederland, maar ook wel breder, ook wel opgepakt wordt om daar ook eens met elkaar, zonder gelijk allemaal antwoorden te geven, maar wel over na te denken.
Ik ben minister voor onderwijs, voor iedereen die studeert of leert of naar school gaat. En ik denk niet dat iedereen dat beseft hoe uniek het ook is dat we in Nederland christelijk onderwijs hebben, christelijke scholen. Ik zag een heel leuk filmpje voorbij komen van een onderwijzer die dat prachtig uitlegde.
Wat is dit wonderlijk mooi. Dat onze schepper dit zomaar in de natuur laat groeien. Mijn oude schoolmeester, toen nog het hoofd van de Regenbootschool, heeft dit met eigen handen gevonden en uitgehakt. Even uniek en wonderlijk als de vorm en de schittering van een kristal zijn de kinderen die aan onze school toevertrouwd worden. Onze school is alleen niet zomaar een kristal, maar eigenlijk een kristal met CH. Want als je naar onze meesters, juffen, ouders en kinderen kijkt, dan kun je daardoorheen iets van de schittering van Jezus Christus zien. Wil een kristal in de natuur kunnen ontstaan, dan heeft het iets van ruimte nodig. Een scheur in de rots bijvoorbeeld. Kinderen op het kristal krijgen ook de ruimte om te groeien. Groeien in geloof en in hun door God gekregen talenten. Leren is groeien. Ik straal, want ik mag er zijn.
Waarom is christelijk onderwijs zo belangrijk? Of mag ik dat niet vragen aan de minister voor onderwijs voor iedereen?
Zeker. Het is, voor iedereen is het belangrijk, voor alle ouders, dat ze hun kind naar een plek kunnen sturen die ook aansluit bij de opvoeding die ze voor hun kind voor hebben. Nou, even vanuit christenen, we hadden het net over de kinderbijbel. Ja? Dus je begint al jong, als je kind nog niet naar school gaat, je kind ook over de Heer Jezus te vertellen. Je wil graag je kind ook geloofsopvoeding geven. En als je kind dan, als het 4 jaar is, naar school gaat, dan is het ook heel fijn dat je je kind naar een school kan sturen waar ook vanuit die principes ook onderwijs wordt gegeven. Waar 's ochtends gebeden wordt met de kinderen. Waar de kinderen christelijke liederen leren zingen. Waar als het kerst is, niet over de kerstboom, misschien gaat het ook wel over de kerstboom, maar ook over de diepe boodschap van kerst wordt gesproken. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik zeg er wel een ding bij. De vrijheid van onderwijs is mij zeer lief. Maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij om die vrijheid dan ook waar te maken. En dat is een opdracht voor iedereen die een beroep doet op die vrijheid. Doe dat dan ook. Je moet kinderen ook leren om respect te hebben voor andersdenkenden. Je mag je opvattingen ook vertellen in de klas, maar leer ze ook respect te hebben voor mensen die andere opvattingen hebben. Want dat hoort ook bij de samenleving waarin we leven.
Wat zou jouw erfenis moeten zijn of mogen zijn? Of wat zou je willen dat het zou zijn als onderwijsminister?
Nou, ik vind het heel belangrijk dat we oog hebben voor alle kinderen. Dus ook kinderen die extra zorg nodig hebben, dat we dat op een goede manier ook met elkaar geregeld hebben. Dat de vrijheid van onderwijs ook verder versterkt wordt, zoals ik daar ook in de afgelopen jaren aan heb gewerkt. Ik heb ook mogelijk gemaakt dat ouders nu sneller ook scholen kunnen stichten dan dat in het verleden het geval was. En dat sluit ook weer aan bij de verantwoordelijkheid die ouders ook hebben voor scholen waar ze hun kinderen naartoe sturen, die ook aansluit bij hun opvoeding. Daarnaast hoop ik uiteraard dat die 2,5 miljoen kinderen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, dat die zich verder hebben mogen ontwikkelen, ook ondanks de coronatijd, wat ook echt achterstanden heeft opgeleverd. En dat al die mensen die daar dagelijks hun werk aan hebben om die kinderen te begeleiden op weg naar volwassenheid, dat we die ook voldoende ondersteunen.
Mooi. Nou, wat een mooie slotzinnen. Ik wil je heel hartelijk danken. Ook jouw bevlogenheid voor goed onderwijs, dat spreekt me heel erg aan. En ik denk ook de kijkers. En ik heb een klein cadeautje voor je om voor te lezen. Zeg maar dat het van oom Jan is.
Kijk eens, het verhaal over kerst.
Prachtig. Het heet de Timmermanswinkel, alsjeblieft.
Ik ga deze aan Floran geven. Dat is de jongstgeborene kleinzoon. Die heet Floran Arie, dus ik ben vernoemd. Kijk. Ik vind het echt heel mooi. En wordt vandaag gedoopt en ik mag hem zelfs dragen.
Dan heb ik nog een klein cadeautje voor je. En dat is, je kent Henry Nouwen, het is niet wat ik doe, het is niet wat ik heb. En vooral deze zin, Gods geliefde kind.
Dankjewel, Jan.
Dankjewel. Ja, en wij gaan zometeen naar Shepherd Grove. Maar we hebben eerst een hele dringende, belangrijke oproep. Nou, gauw weg, want de doopdienst wacht.
Dit wordt een geweldige dag.
Fantastisch.
Om te beginnen met Hour of Power en daarna de kerkdienst.
De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mevrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin. Maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij, maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur.
Wat een aangrijpend filmpje. En weet je wat het mooie is? Dit is een echt verhaal van een zieke moeder, een gezin in problemen. En kijkend naar Hour of Power hebben ze de liefde ontdekt. En die liefde willen wij als Hour of Power doorgeven. Als thema, als campagnethema voor deze maand is dan ook geef de liefde door. En we hopen dat u dat als kijker van Hour of Power allemaal wilt doen. We zoeken 500 nieuwe donateurs. En waarom doen we dat? Waarom doen we die oproep aan u? Omdat we door overlijden of door andere omstandigheden donateurs kwijtraken. En u weet, bij RTL, waar we op uitzenden, moeten we de zendtijd inkopen. En we proberen zo goed mogelijk met de donateursgelden om te gaan. We hebben heel veel vrijwilligers die zich inzetten voor Hour of Power. Daar mag ik er ook een van zijn. En ik hoop echt dat we 500 donateurs vinden. Ik doe een oproep aan u als u dat niet erg vindt. Of als jij dat niet erg vindt. Voor een klein bedrag kun je al Hour of Power steunen. Nou, er staat ook wat tegenover. We sturen graag dit nieuwe boek van Bobby Schuller toe. Verander je denken, verander de wereld. Zeker in deze coronatijd hard nodig. En weet je wat mooi is om, en dat is ons thema, geef de liefde door. Om dat op een misschien wel een bijzondere manier te doen, bijvoorbeeld, want we sturen deze kaarten ook mee als je donateur wordt. Om die kaarten, want er zit een mooie achterkant met een adres en plaats voor een postzegel, om die aan iemand te sturen die het hard nodig heeft. Je bent de parel in Gods hand. Nou, wie wil dat niet horen? Of deze, je bent bijzonder. Geef de liefde door. Dat doen we van harte en dat kan alleen met steun van u en van jou. En ik heb het al gezegd, voor een klein bedrag per maand kunnen we volgend jaar ook weer Hour of Power uitzenden. En wat bijzonder is dat om te mogen doen. Juist in deze coronatijd, juist nu we bijna niet meer naar de kerk kunnen, juist nu we elkaar niet meer kunnen ontmoeten. Hour of Power wil die ontmoetingsplaats zijn en de liefde van God doorgeven. Doe mee.
In preparation for Bobby's message, Isaiah 9:2. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Church family, there is no darkness too deep for God's light to shine through. There is always hope with our God. Amen.
We're going to say this together. I am not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, today we are on the Sunday of Hope, on the lighting of our Advent wreath. You know, it's interesting when you read the Old and the New Testament, probably the most common theme throughout the Bible, you see it in the Psalms, you see it through the prophets, is that the Lord lays down the strong and lifts up the weak. That the Lord destroys the proud and lifts up and promotes and profits the humble. Today, we see it in the passage that was sung, the Messiah passage, the one that Hannah read. And that is, for unto us a child is born, unto us a son is given. Now, we remember the second half, usually. The government will be upon his shoulders, and he'll be called Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. Who is it about? A child. That God is going to use a little child to free all the nations. Today, we lit the candle of hope. And is it lit still? Oh, yeah, good, it is. Hope didn't go out. That's good. So the candle is still lit. And it actually reminds me of the topic I want to tackle today. It might seem bizarre, but today I want to talk about Hanukkah. Many of our Jewish neighbors and friends will be celebrating Hanukkah soon in the month of December. And the reason I want to talk about Hanukkah is it really communicates so well, the power of God. I do believe Hanukkah is a God story. I do believe Hanukkah happened. You can't understand Hanukkah unless you understand Alexander the Great. Now, Alexander is one of my favorite historic characters. I talk about him a lot, but he's important to the biblical story, and indeed, he's important to all of Western civilization. Alexander the Great is what happens when you get a rich kid who was mentored by maybe the greatest philosopher in human history, Aristotle. He was the son of Philip II, who would have been probably one of history's most famous Napoleon-type figures. Philip II raised up this gigantic, well-trained army and then mysteriously died. Most people think it was Alexander's mom. And Alexander ascends to the throne, probably a genius, very, very good looking, alluring, inspiring, enshrouded in legend, and at 27 or something, comes in control of the world's strongest army and decides to just take over everything, and he does. Alexander the Great just goes after everything. Now, by the time he arrives to Israel, Israel has been under the control, sort of the Persians, but it's been a friendly relationship. The most important thing was Alexander the Great was different than all the other tyrants and generals before him because he was the world's first missionary. And not a missionary for good. Some of the stuff he did was good, really. But Alexander's goal was, in his view, to spread civilization to the barbarians. It was to bring this thing we now call Hellenism, Greek philosophy, Greek culture, Greek language, a Greek way of life, to other cultures in Africa, in Asia, and in parts of Europe, to sort of civilize them. And so their goal was to sort of wash out other worldviews and cultures and things and replace it with Greek thought and Greek life. Well, you can see how this would be a big problem for the Jewish people. Alexander the Great dies, and his empire is split up, and this is where we get to the Bible, okay? His empire is split up between four of his generals, and Israel gets caught right between the Ptolemaic Empire and the Seleucid Empire. This is actually when the Sadducees emerge as this very Greek, secular, like, we don't really believe in God, we don't really believe in heaven, we don't really believe in the Bible, but they're still Jewish sort of in nature. And then you have the Pharisees, who are the ultra-Orthodox, like, anti this, super religious, very strict. And this is kind of when these two begin to emerge. And that's important when you read the New Testament. And this led to all sorts of revolts, and eventually you get this new tyrant named Antiochus IV, who just, you know, he kills 40, in one day, he kills 40,000 Jewish people, enslaves another 40,000. Most of the people living in Jerusalem leave and are replaced with Greeks. He takes pig entrails and covers the whole temple in pig entrails, removes all of the godly things that they're supposed to do in the Torah, and puts a statue of Zeus in the Holy of Holies. When this happens, you then have small tribes of priests and people who are faithful to God hiding out in the hills. And when they're found, the guards and the soldiers from the Greek Empire still try to force them to do sacrifices to pagan gods. And this is where the story turns. Old Matthew, an old priest, is with his five sons, and they're living up in the hills, and they're hiding out, and they're found. And this guard tells them, you have to sacrifice a pig to this pagan god, and or die. And old Matthew, who's this kind of bear of a man, old man, looks at him and says, no. They go up into another hill to hide, and there old Matthew dies, actually just shortly after this experience. And his eldest, one of his sons, Judas Maccabeus, freedom fighter, leader, raises up an army of 6,000 young men, and they're able to defeat what was at the time one of the most sophisticated, well-trained, professional armies, and establish their own kingdom, the Hasmonean dynasty. And so they kick out the Greeks, and they get their own free Jewish nation state. They clean the whole temple, they dissemble the altar, and to their surprise, in the Holy of Holies, they find still a menorah was left. Now, the menorah light was supposed to be lit all the time, and that was supposed to symbolize God's fire, God's light, God's power with us, that it'll never leave us. That menorah had to be used with kosher oil that took 8 days to be made. But the only kosher oil they had left was just a little bit, like 1 day's worth of oil. And they lit the menorah, and to their amazement, the miracle is that though they only had 1 day's worth of oil, the menorah stayed lit for 8 days until they had enough oil. Now, it is a miracle, isn't it? It's a powerful miracle, and it's a great story and a great testimony. But there's a deeper message in that too, isn't there? That when in the natural, we only have a year's worth of energy or a day's worth of energy or a month, we feel like, I'm out, I can't go any longer. When we pair that with faith, that we trust that, why don't we try it anyway? Why don't we try going a little longer? You'll always be surprised at how faithful God is to help us when we only have 1 day's oil that he can give us, 8 days worth of fire. In fact, I just want to encourage you today that if all you have is just a little, to give it to the Lord and see what he can do with that. Maybe you're thinking about coming back to faith. Maybe you grew up a Christian, but you've just had so many trials. You've seen so many religious people, and you've seen so many people that have done this or done that, and you're just done with it. But maybe you're sensing that the Holy Spirit is stirring in your heart, and you're thinking of coming back to the Lord or coming back to church or getting your life right with God, I want to encourage you. Jesus says if you have the faith of a mustard seed, not the faith of a barn full of grain, but the faith of a mustard, just a little bit. If 1% of you believes, if 1% of you trusts, if 1% of you says maybe, give that little bit to God and watch how far he can take it. He's going to take you far. Give him your heart and watch what he can do with that. God is on your side. Even when you're sinning, even when you're going through tough times, even when you're going through disease or difficulty, he never leaves us. And that is the powerful message of Hanukkah. And that's what our Jewish neighbors will be celebrating. And indeed, that's what Jesus celebrates in John chapter 10 when he gathers with his disciples and they themselves celebrate Hanukkah. 2 million people gathered in one of the largest public spaces in those days, the temple courts, to celebrate Sukkot and Hanukkah. Sukkot was a festival of water, and the priest would take this water offering and he would pour it down this funnel, and people would raise palm branches and they would say, Hosanna, Hosanna. And that means save us. But what they're saying is save us with what? With water, with rain. Make it rain this year, God. We want to see rain. When Sukkot was happening, the next festival to come was Hanukkah. And during Hanukkah, in Jesus' day, they would bring in 4 gigantic menorahs and place them in the court of the women. These menorahs were 86 feet tall, and each lamp had 65 gallons of oil. This is a 28-foot high ceiling. The menorahs in the temple were 86 feet high. So take the height of this sanctuary and quadruple that, and you get the height of these menorahs. As the sun was setting, Hanukkah would begin as it's getting dark. Remember, in those days, they don't have electricity. So the sky, and it's the desert, right? So the sky is going to be full of stars. And there's not going to be any light pollution at all. And then it would have a 5,000-voice choir at sunset begin to sing the halal. And they would illuminate these menorahs that said that the whole city, that there wasn't one house that didn't have lights from the menorah shining on it. So just think this bright, huge light, like every wick is a bonfire, and it's just crazy and awesome, and people are singing, and they're singing Hosanna. And in fact, the Mishnah says, if you've never experienced the first day of Hanukkah in the temple, you have never experienced true joy. Wow, what a great story. And scholars believe that Jesus, again, who celebrated Hanukkah, that during Sukkot and during Hanukkah in John chapter 7, he goes into the temple, and right as they're pouring living water, which means water that's not still. Living water is water that you use for a mikvah, so it has to be from the ground or not from a well. It has to be from a spring or a river. So they would take living water and make a water sacrifice, praying for rain. And just when they do that, Jesus looks at his disciples in the temple and he says, anyone who is thirsty, come to me and drink. And out of him will flow, or out of her will flow, rivers of living water. Powerful Jewish message. And then just after that, when they light the candles, if you look at a menorah today, it has 9 candles. There's 4 on either side and 1 in the middle. The one in the middle is called the servant light. That is the one you use to light the other lights with. And the servant light is meant to represent God. It's God's life, God's fire, God's power. And the rabbis called, listen guys, rabbis called that in those days the light of the world. So they pour out the living water, and Jesus says, anyone who is thirsty, come to me and drink. And then they light the menorah. And Jesus looks at his disciples and he says, I am the light of the world. I am the light of the world. And let me tell you, he is. 2,000 years, our people have told the story of the light of the world and the living water that came to save us. Not just the Jews, but Gentiles as well. To reconcile us unto God and unto each other. The Prince of Peace. Thank you. Wonderful Counselor, Mighty God, who lays down the proud and lifts up the humble. who helps those who are in their weakness and in their difficulty and in their loneliness. And I think who promotes those who, in their power and in their strength, remain humble to help those who are in need. And I think that's you. Look, when we light a candle, we are reminding ourselves of the light of the world. That when we only have a little bit of oil left, God's got a lot of fire left. Guys, hear me. When you've got a little oil, God's got a lot of fire. He can do a lot with your little. I'm here to testify that I can tell you story after story of child, of broken person, of addicted person, of person who's gone through difficult times, that God has used them in amazing ways to get out of incredible circumstances. Maybe you're full of despair and you're saying to yourself, man, it's always going to be this way. I want to encourage you. The victory is not far. God's with you. Keep hope alive. You're going to get there. I'm on your side. We're all on your side. And so is the Lord. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Een mooie preek van Bobby. En wat ik zo verrassend vind, is dat hij elke week weer met veel humor nieuwe dingen vertelt die je gewoon niet weet. Bijvoorbeeld het licht van Chanukka dat altijd blijft branden. En dat licht, het licht van Gods liefde, dat willen we graag doorgeven. En vandaar ons thema deze weken. En waarin we ook vragen om donateur te worden. Er is ook wat anders. In deze coronatijd zijn heel veel mensen alleen. Meer alleen dan anders. En we hebben vele tientallen vrijwilligers die de hooplijn bemannen. Vrijwilligers die u graag of jou graag te woord staan met de vragen of problemen die je hebt. Want er is hoop. Tegen lokaal tarief kun je bellen. Op de scroll zie je welke tijden dat mogelijk is. En ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Ik wens iedereen een hele, hele mooie zondag toe. Het is de eerste Adventszondag. We leven naar die schitterende tijd van Kerst toe.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mevrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin. Maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij. Maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur.